bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede-GamerGeeks, wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast, de talkshow van GamerGeeks, waarin ik en heel soms een andere geek je graag bijpraat over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus, wat leuk dat je erbij bent bij deze 239e aflevering. Datum van opname is 15 januari 2024. Dat is het gedeelte waar ik vooral nog aan moet wennen om dat te zeggen. Welkom bij deze show waarin ik het met jou heb over het laatste gamingnieuws, het meest opvallende gamingnieuws van elke week en waarin ik mijn ongezouten mening geef over wat er allemaal aan de hand is in deze industrie en welke titels ik gespeeld heb. Ja, leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Mocht je dit een toffe podcast vinden, dan kan je natuurlijk deze show op meerdere manieren supporten. Luisteren is natuurlijk al, wat mij betreft, meer dan prima. Maar als je net dat ene extra stapje wil zetten, dan kan je bijvoorbeeld de interactie opzoeken. Je kan bijvoorbeeld een mailtje sturen. podcast@gaminggeeks.nl als je een vraag hebt over games of whatever. podcast@gaminggeeks.nl nogmaals. Je kan abonneren op de show, zodat wanneer er een nieuwe aflevering is, je die meteen binnenkrijgt. Dat kan via alle grote podcasts. Platforms. Je kan abonneren op het YouTube kanaal, waar ik ook op zit. youtube.com/gamergeeksnl heet dat. Daar vind je onder andere ook de videoversie van deze show, maar ook andere videocontent zo nu en dan. Je kan ook nog een recensie achterlaten. Dat helpt heel erg wat betreft het algoritme. Dat kan op onder andere Spotify en Apple Podcast, waar ik je nogmaals voor wil bedanken dat we daar een hoge rating op hebben. We staan op dit moment op een 4.7 op Spotify van de 5 sterren. En een 4.9 op Apple Podcast. En ik zag een recensie voorbij komen op Apple Podcast van Fly Garuda. Mooie naam. Die zegt, ik ben al sinds de tijd van Potje Gamen luisteraar van Jim. Ik luister altijd met erg veel plezier naar de Gaming Geeks podcast. Jim maakt me altijd enthousiast voor nieuwe en oude games. Ga zo door. Nou, dankjewel Fly Garuda. En Potje Gamen is wel echt een old school referentie. Potje Gamen is mijn nickname op het internet. Dus dat is een potje gamen, maar dan met een D. En dat was de allereerste gaming podcast die ik ooit... Maar sterker nog, dat was de eerste podcast die ik ooit maakte. Dat was het allereerste wat ik ooit deed met audio. Ik was een 14-jarig jochie. En kreeg van een maat van mijn middelbare school kreeg ik de tip. Hey, ken je dit? Dit is podcasting. En dan werd ik toen helemaal hoed op de boot op. Had ik bij de Mediamarkt een headsetje gekocht van €8. Nou, dat klonk in 2005 helemaal nergens naar. Nu waarschijnlijk ook niet als je nu een headset van €8 koopt. Maar ik denk veel beter dan wat ik toen had. En toen heb ik wat gratis loopjes opgezocht. En daar heb ik een podcast van gemaakt. En ik vind het heel grappig dat er dus nu mensen zijn die naar deze podcast luisteren. Die dat toen ook gehoord hebben. Er is wel wat veranderd hè, in de tussentijd. Niet alleen maar ikzelf. Ik ben... een stuk een stuk volwassener geworden. Maar de gamingindustrie is veranderd. De audio is veranderd. De naam zou je kunnen zeggen dat die veranderd is. Alhoewel GamerGeeks niet echt begon als een podcast. Dat begon als een videokanaal. Dat is het nog steeds op YouTube. Maar inmiddels is de podcast wel mijn hoofdtijdsverdrijf als het gaat om GamerGeeks. Maar heel erg tof dat je luistert. En bedankt voor de positieve recensie. Volgens mij had hij 5 sterren gegeven, dus... goed bezig, dankjewel. Voordat ik proper in de show ga, vind ik het leuk om wat kortere gaming nieuwtjes te bespreken. Dingen waar ik verder niet heel erg veel commentaar op heb. Er is alleen niet nog heel veel nieuws. Ik bedoel, we zitten nog aan het begin van het jaar. Het grote nieuws moet eigenlijk nog komen. Dus heel veel catching up heb ik niet. Heel veel kort nieuws. Wel eentje. En die heeft te maken met de Suicide Squad. Kill the Justice League. Daar gaat het niet goed mee. Althans, als we de pers mogen geloven. Want er zijn previews van Suicide Squad Kill the Justice League geweest. Er zijn een aantal mensen van de pers, een aantal persoutlets, die hebben de game kunnen spelen. Voor een korte tijd, iets van een uur geloof ik, of tot max 4 uur. En die zijn niet onder de indruk. De gameplay die wordt saai genoemd en de heads-up display is ook flink bekritiseerd online. Ook hebben vroege alpha-testspelers hebben gewoon toestemming gekregen of weet je wat, maakt ons niet uit, je mag alles zeggen over de game wat je wil, zeg alsjeblieft dat je het leuk vindt. Een beetje dat. Mocht je niet weten wat het is, dit is een third-person shooter, waarin je als dan wel Harley Quinn, dan wel Captain Boomerang, dan wel Deadshot, dan wel King Shark speelt. Speelt zich af in de Arkham Universe, dus hetzelfde universum als de 3 Batman Arkham games. Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. Die zijn alle 3 gemaakt door Rocksteady. die maken ook deze game. En ik denk dat het vooral... het is vooral het ding van... Wacht even. De makers van die Batman games maken nu een live service third-person shooter... waarbij je op paarse aliens aan het knallen bent. Althans, zo ziet het er allemaal uit. Dat is volgens mij een beetje wat... waar iedereen denkt er een beetje hetzelfde over. Althans, mensen die een beetje verstand hebben van games en die daar naar kijken. Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik alsnog heel erg benieuwd ben naar die game. Gewoon, wat is het nou uiteindelijk? Ik bedoel, Rocksteady heeft zo lang gewerkt aan deze Suicide Squad game. Is het een game die wij met z'n allen verkeerd inschatten? Want dat kan. Of... hebben we helaas allemaal gelijk en is het een gigantisch grote inschattingsfout geweest van Warner Brothers, de uitgever van de game. Anyway, Suicide Squad Kill the Justice League verschijnt op 2 februari op PlayStation 5, de Xbox Series en PC. En het ziet er dus niet goed uit. Laat ik het zo zeggen, het komt ook niet heel vaak voor dat er een preview komt van een game waarbij pers hands-on mag gaan, dus ze mogen het spelen. En bijna alle pers is unaniem zo van... we vinden het niet goed. In de previewfase. Ik bedoel, meestal gebeurt dit bij reviewfase. En weten ze het bij previews vaak nog wel enigszins soort van goed te praten. Of weten ze net een stukje gameplay eruit te halen die dan wel interessant is. Dit gebeurde onder andere bij Redfall. Die best wel goed previewde nog. Een hands-on. Wat was dat toen? Een maand voor release, geloof ik. Dat de pers ermee aan de slag kon. Maar... zelden zie je dat het zo negatief uitpakt voor een uitgever. Dus oei. Ik hoop dat het een goede game wordt. Ik bedoel, hè, het zou zeg maar extra... Laat ik het zo zeggen. Stel, Rocksteady gaat hierdoor ten onder. Wat misschien helemaal niet gebeurt. We merken het vanzelf. Maar stel, die ontwikkelaar hè, gaat ten onder omdat deze game flopt. Dan heb ik liever... dat de game ook echt slecht is. In plaats van dat het een goede game is. Die door... nou ja. Die door slechte marketing en een slechte hands-on niet goed verkoopt. Maar ja, goed. Dat, we moeten het afwachten. 2 februari. Op dus current gen consoles en PC. Ja, dat waren de korte nieuwtjes al. Soms kan het heel erg snel gaan.
De playlist.
Dan heb ik wel genoeg om over te praten in de playlist. Welke games ben ik aan het spelen? Welke games zou ik je aanraden? En over welke games heb ik misschien zoiets van... nou, misschien moet je daarvan wegblijven. Nou, eindelijk! Eindelijk ben ik aan de slag gegaan met Spider-Man 2. Ja, Jim, is het je eindelijk gelukt, jongen? Nou, zeker 100% zeker weten. Sterker nog, ik ben op de laatste dag van 2023... heb ik eindelijk die disc... die ik al een tijdje had liggen, had ik in mijn PlayStation 5 gedaan. Ik dacht, oké, nu heb ik tijd. Mijn backlog blijft gigantisch, maar ik had op dat moment gewoon even heel erg trek in Spider-Man. En ik heb de game gespeeld. We zijn nog geen... nou, we zijn iets van 2 weken verder, maar de game is uitgespeeld. Ik heb de game geplatinum op de PlayStation 5. Met andere woorden, de Platinum Trophy die is binnen... en ik heb dus vrijwel alles gedaan wat je in de game kan doen. Dus ja, Spider-Man 2, het is klaar. Wat vind ik van Spider-Man 2? Ik vind Spider-Man 2 een ontzettend goede game. Het is eigenlijk voor een groot deel alles wat je wil van een Spidey-game. Je kan heerlijk rondslingeren in de stad. De snelheid is opgeschroefd. Je beweging is opgeschroefd. Je hebt veel meer opties om rond te bewegen. Waaronder webwings. Oftewel een soort van vleugels die je kan uitklappen. Dat je eigenlijk als een soort vliegende eenkoorn rondvliegt door New York heen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het een beetje overpowered is qua... hoe sterk de webwings zijn, laat ik het zo zeggen. Je kan vaak gewoon rondvliegen zonder te slingeren. En ik vind dat wel een beetje tegen het principe van Spider-Man gaat. Maar afijn, het voelt goed. Dus wie ben ik dan om te klagen? Dus het webslingeren en zo, dat is echt weer heerlijk. Sterker nog, je kan het veel meer aanpassen. Je kan het moeilijker maken, makkelijker maken in de opties. Dus dat is heel cool. De combat is wel echt redelijk hetzelfde gebleven. Er zijn natuurlijk wel wat nieuwe abilities en zo, maar het is allemaal niet. Het is niet revolutionair. In die zin is het wel een typische Sony sequel. Een typische, een beetje à la Horizon Forbidden West. Zero Dawn was helemaal, oh shit, dit nieuwe universum en robot dino's. Wat de fuck gebeurt hier? Weet je wel, een beetje dat. Toen kwam dus Forbidden West, de tweede. En toen was het zo van, oké, ja, weet je, dit is cool, dit is leuk. Maar om nou te zeggen dat het, om nou te zeggen dat het revolutionair was, dat vervolg, nee, absoluut niet. En is dat erg? Nee, want je kan alsnog een goede game hebben. Maar de nieuwigheid is er wel vanaf. En dat is wel een beetje het probleem wat Spider-Man 2 heeft. De nieuwigheid is volledig pleiten als het gaat om deze game. En tuurlijk, weet je wat ik al zei, ze introduceren wat nieuwe bewegingselementen. Ze introduceren wat nieuwe moves. En het verhaal gaat natuurlijk verder. Het verhaal draait dit keer voor een groot deel om Kraven the Hunter. Die naar New York komt omdat hij zijn ultieme laatste prooi wilt hebben. Hij wil zeg maar een soort van uitdaging krijgen als het gaat om, om tegen iets te vechten. Deze man is eigenlijk veel te krachtig om gewoon te gaan liggen, bij wijze van. Ja, ik weet niet echt hoe ik het moet uitleggen zonder al te veel dingen te spoilen. Maar hij is op zoek naar de final hunt, laat ik het zo zeggen. Gewoon de ultieme tegenstander. Het is voor hem gewoon een grote sport eigenlijk. Ik moet wel meteen zeggen dat, nu ik er ook over nadenk, daar niet heel erg diep op ingaan wat hem nou daadwerkelijk motiveert. Of wat hem eigenlijk in godsnaam zo motherfucking tering sterk maakt. Want die Kraven the Hunter doet dingen dat je denkt, oké. Ik bedoel, het feit dat ik me niet kan herinneren wat de motivatie is. Of nou ja, wel wat de motivatie is, maar wat de reden is waarom die zo sterk is in deze game. Het zat ongetwijfeld ergens in verstopt of ergens een lijntje dialoog. Maar heel veel focus is er niet op in ieder geval. Maar nogmaals, oké, dus dat zit erin. Het verhaal is in die zin ook wat minder strak geschreven dan Spider-Man 1. Ik vind dat Spider-Man 1, en dit is ook het grootste kritiekpunt geweest op de game, althans van wat ik er heb kunnen lezen zonder mezelf te spoilen. Maar wat heel veel mensen hebben gezegd, en ik beaam dat bij deze, is dat Spider-Man 1 net wat een betere focus had op het verhaal. En dat is zeer zeker waar. Want in deze game heb je niet één Spider-Man. Je hebt twee Spider-Men. Je hebt Peter Parker en je hebt Miles Morales. En alhoewel ik 100% fan ben van Peter Parker. En overigens ook fan van Miles Morales. Deze game weet niet goed te balanceren tussen wie nou het hoofdpersonage is. En daarmee bedoel ik te zeggen dat Peter Parker 100% het hoofdpersonage is in deze game. Miles Morales krijgt genoeg te doen in het spel. Er zijn meer dan genoeg momenten dat je als Miles Morales moet spelen in het verhaal. Maar zijn rol is best minimaal. All things considered. Miles Morales wordt vaker gebruikt als een soort MacGuffin. Als een soort, en tuurlijk, hè, elk character is een plot device. Maar er zijn echt heel veel, ja, hoe moet ik dit goed uitleggen? Oké, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon, je hebt Mary Jane al een keer bevrijd. En eigenlijk heeft Peter nu nog iemand nodig om te bevrijden. Ah, fuck it. We ontvoeren Miles Morales. Weet je wel? Peter is even afwezig hier. Maar deze crisis is ook gaande. Maar Miles Morales heeft ook superpowers. Bringing Miles Morales. Zijn eigen storyline in deze game van Miles. En ik vind het niet erg om dit dan, nou nee, het is niet eens een spoiler. Het enige plotpunt waar Miles Morales mee zit is, kan ik verkering krijgen of niet? Zeg maar. That's it. Als het gaat om de hoofdverhaallijn van de game. Even sidequests en zo, even niet. Daar gaat het even niet om. Maar het is gewoon, als het gaat om de hoofdplotpunten, heeft Miles bizar weinig te doen. En dat is ontzettend zonde, omdat Miles Morales zijn hele eigen fucking game heeft gekregen. Waarin zijn hele character ontwikkeld werd en dat soort shit. En dan komt hij nu hier als een soort van bijrol. En dat vind ik zo ontzettend raar. Zeker gezien hoe de game eindigt. Wat ik niet ga spoilen hier, uiteraard niet. Maar ze hebben daar geen balans in weten te vinden. En dat vind ik heel zonde. Want de stukken die goed geschreven zijn, zijn echt super goed geschreven. Aan het schrijfwerk van wat er is, ligt het niet, zeg maar. Alleen, het voelt echt alsof ze een verhaallijn in gedachten hadden voor Peter en welke schurken ze wilden en dat soort shit. En dan kom je bij het punt Miles Morales. En dan is het van, oké. I guess dat we dit plotpunt toe kunnen voegen of zo. En dat vind ik heel erg zonde. Echt heel erg zonde. Omdat Miles Morales namelijk een super vet personage is. Die zeker zijn eigen plotpunten verdient in een game als deze. Ik bedoel, hij staat op de hoes. Samen met Peter Parker, Spider-Man. Dus waarom daar niet beter over is nagedacht, vind ik jammer. Zijn hele plot device van Miles, vanuit Miles gezien, is oké, en ik moet meer in mezelf geloven en ik wil een vriendinnetje. That's it. Verder, niet echt character development, geen. En dat is zo ontzettend jammer. Echt jammer. Ik vind echt dat ze Miles Morales teniet hebben gedaan in deze game. En dat geldt voor andere personages ook. Ik weet niet, ik vond Peter's verhoudingen in de eerste game interessanter. Interessanter in de zin van, oké, hij is een protégé van Otto Octavius. En die heeft het aan de stok met Norman Osborn en Mr. Negative. En dat hele Feast Foundation gebeuren. En alles wat er in deel 1 aan de hand was, was op de een of andere manier, greep het mij meer aan op persoonlijk vlak. En Spider-Man 2, alhoewel het heel veel plotpunten heeft, weet het dus characters niet zo goed neer te zetten. Zoals het Kraven the Hunter verhaal wat ik net noemde. Oké, deze man is fucking sterk. Je leert wel zijn motivatie waarom hij graag die Final Hunt wil doen en zo. Maar bijvoorbeeld, hoe komt hij aan zijn powers? Geen idee. Ik heb geen idee. En ik heb de game geplatinumd. Over andere bad guys wordt wel wat meer het een en ander uitgelegd. En er is zeker wel een plotpunt. Ook met betrekking tot Miles Morales. Er is één bepaald plotpunt met Miles Morales. Waarvan ik denk, oké. Die te maken heeft met een bad guy. Maar ook dat, ik heb het idee dat tot niet heel veel heeft geleid. En dat vind ik ontzettend jammer. Er is gewoon, ja, ik vind het moeilijk om het uit te leggen, maar er mist iets. Er mist een bepaalde je ne sais quoi als het gaat om hoe het verhaal geschreven is en hoe het uiteindelijk in elkaar zit. Wat ik al zei, Miles voelt een beetje als een plot device van, oh ja, we moeten die hebben. Oh, weet je wat, we pleuren Miles hier wel in neer. En zijn hele character motivation komt neer op, ik moet meer in mezelf geloven, punt. Dan andere elementen. Ik bedoel, er zijn, waar ik persoonlijk niet tegen kan, is als een vervolg een downgrade is ten opzichte van een eerder deel. En, begrijp me niet verkeerd, Spider-Man 2, en dit moet ik misschien even benadrukken omdat ik nu heel veel kritiek aan het leveren ben, ik vind het een fantastische game. Ik startte het op en ik wilde mijn controller niet wegleggen. En ik zat er helemaal in en ik vond heel veel stukken vond ik vet. Ik vind de openingsfight tegen Sandman, ik vind dat niet echt een spoiler, want het is de opener van de game. Maar wat een gevecht is dat. En er zijn andere hele coole momenten. Ik vind de zijcontent, ook hoe ze dat hebben gedaan, dat vind ik ook vet gedaan. Dus het is niet alsof je aan het begin van de game de map opent en er staan 1500 icoontjes. Nee, naarmate het verhaal vordert, komt er een soort van, je zou het een excuus kunnen noemen, dat er weer een nieuwe sidequest of een nieuwe dingetje op je map verschijnt. Van, oh ja, dit kan je doen en nu kan je dit doen en nu kan je dat doen. Wat jou als speler dan weer in staat stelt om Je kan er dan voor kiezen om die map zeg maar helemaal weg te werken aan het begin. En dat je dan een andere objective erbij krijgt. Of je kan het gewoon lekker laten wachten en je ziet maar wanneer je dat doet. En ik vind dat tof. Dat zat ook in de eerste game. En dat is ook weer hier is dat weer terug te vinden. Dus dat is cool. Dat is allemaal tof. Wat vind ik dan een downgrade? De stealth gameplay in Spider-Man 2 hebben ze enorm versimpeld. En dit was in Miles Morales ook al zo. En ik heb het idee dat ze gewoon dat systeem hebben overgekopieerd en klaar. De stealth-secties, er waren er te veel. En ze waren ook niet nodig. Sterker nog, volgens mij hadden de ontwikkelaars al gewoon door. Mensen vinden de stealth-secties niet per se cool, denk ik. Dus laten we het gewoon lekker simpel houden. Laten we niet vooral nieuwe stealth gadgets gaan toevoegen of zo. Nee joh, we houden het gewoon lekker simpel. Maar dan simpeler dan deel 1. Maar we pleuren er nog wel, weet ik hoeveel, meeste optioneel, stealth secties in. En dat snap ik niet helemaal. Ik vind dat wel oprecht jammer. Verder, ja, de game is mooi. De game draait fantastisch. Ik heb op de 60 FPS mode gespeeld op mijn PlayStation. Wat ik ook fijn vind van de game, nogmaals, ik vind het een hele toffe game. Ik vind het ook fijn dat het niet tering lang is. Het is geen game waar je 100 uur aan kwijt bent. Ook niet als je de Platinum Trophy haalt en als je alle zijcontent doet. En dat vind ik ook fijn. Ik vind dat heel veel games zichzelf verliezen met, oh, we moeten zoveel uur gameplay hebben, dus laten we, weet je, deze objective, laten we die 20 keer kopiëren, zodat je er veel meer uur mee bezig bent. Want dan hebben mensen het idee dat je geld, dat geld waard is. Terwijl de kwaliteit van zo'n game, dat moet zeg maar voor zich spreken. En Spider-Man 2 doet dat hoor. Nogmaals, ik heb kritiekpunten, maar op heel veel vlakken is Spider-Man 2 een hele, hele, hele fijne game. En ja, als je liefhebber bent van Spider-Man, dan ga je hier sowieso van genieten. Vond je de eerste game tof, dan vind je dit leuk. Vond je Miles Morales tof, dan dit ook. Het is wel een beetje verplichte kost overigens, Miles Morales. Maar en dan heb ik het over de game, Miles Morales. Het is nu een soort van wachten tot de volgende. Ik probeer nou wel net een beetje, ik probeer het spoilervrij te houden. Want ik zou bij wijze van nog een uur kunnen doorpraten over het verhaal en wat er uiteindelijk gebeurt. En wat ze met bepaalde villains hebben gedaan en dat soort dingen. Heel veel dingen vind ik tof. En ook daar vind ik een paar dingen minder, maar overal is de story wel cool, alleen mis ik op sommige vlakken de persoonlijke connectie en was deel 1 daar net wat sterker in. En die kritiek snap ik. Ik vind de stealth een beetje lame. En ik vind dat Miles Morales meer had verdiend qua plot. Als we het hebben over het grotere algemene plot, dan had hij veel meer shine mogen pakken, vind ik. Helemaal omdat de toekomst van de franchise waarschijnlijk meer op de schouders van Miles rust dan op die van Peter Parker. Een ander kritiekpuntje die ik nog wel wil geven, dit is een lichte spoiler, is dat er op een gegeven moment een costume changes. Sowieso zitten er meerdere costumes in de game. Maar er zijn ook punten in het verhaal waarbij kostuumpjes veranderd worden. En je ziet dit wel vaker in bijvoorbeeld superheldenfilms. Weet je wel, dat ze dan voor de laatste confrontatie gaan ze even een beter pak aandoen. Of een pak die meer hun is. Of een pak die, weet je wel, je ziet dit in die Batman films. Niet zo heel vaak, maar vaker. Dat ze een upgrade doen of zo, whatever. Of Superman die van zijn zwarte pak alsnog naar zijn gekleurde pak gaat. Dat hebben we niet in een film gezien overigens. Dat had nog wel mooi geweest. Maar het gebeurt wel eens in met name comic books. Dat als ze een bepaalde confrontatie aangaan, dat ze dan een ander pakje aan doen. Miles heeft dat ook in deze game. Dat hij richting het einde met een ander pakje aan komt zetten. En dit is een van de lelijkste kostuums in de fucking game. Nou heb ik daar niet eens zozeer een probleem mee. Maar het feit dat dat pakkie, dat specifieke pakkie, is een sponsordeal met een sportmerk. En op het moment dat je dat realiseert, is dat wel echt foei lelijk. Althans, dat maakt het kostuum voor mij nog lelijker. Als in, ik vind het kostuum al niet mooi. Maar dan is het helemaal van, oh ja, kijk, dit is, ik bedoel, dit is wie ik ben. En dan is het like a fucking sponsordeal. Niet zo nice, vind ik, persoonlijk. Maar goed, dat is het enige wat ik ga zeggen. Voordat ik shit ga spoilen. Ik ga niet zeggen wanneer het gebeurt. Maar als je de game hebt gespeeld, uitgespeeld, dan weet je waar ik het over heb. En ik bedoel, wij kunnen elkaar de hand schudden als jij ook dacht, serieus, what the fuck? Maar goed, andere costumes in de game zijn wel heel vet hoor. Je hebt ook weer van allemaal unlockable costumes. Heel veel zijn wel een beetje overgekopieerd van de eerste game. Maar goed, ja, uiteindelijk moet je ergens een grens trekken. Alhoewel ze hadden waarschijnlijk nog wel een aantal grappige kunnen doen, denk ik. Maar er zijn weer allerlei verschillende pakjes die je kan unlocken. En je kan nu zelfs andere kleuren combinaties unlocken voor die pakjes. Oh. En dat is puur en alleen esthetisch overigens. Je krijgt er geen upgrades voor of whatever. En ik weet nou niet of dat wel in de vorige game zat. Of zat het hier wel in en ben ik gewoon helemaal in de war. Anyway, ik heb me eigenlijk altijd gehouden aan het pak wat hoorde bij het verhaal. Want ik was gewoon bang dat ik dan major plot points. Dat ik er dan helemaal uit zou zijn geweest. Omdat ik dan Spider-Punk heb in plaats van gewoon Peter Parker's pakkie voor Spider-Man. En dan denk ik, oh ja, dat ziet er raar uit. Maar goed, dat. Nee, Spider-Man 2 is prima. Is supergoed. Heel erg vet. Must play voor PlayStation 5, et cetera, et cetera. Had ik her en der wat verbetering willen zien. Uiteraard. Maar goed, geen enkele game is perfect. En wat dat betreft ben ik ook wel een zeikert. Hè. Ik zat er helemaal in. Ik heb het dus binnen 2 weken geplatinumd. Nou is de Platinum Trophy overigens, als je iemand bent die een achievement hunter is. Ik ben dat absoluut niet. Ik heb heel vaak, als een Platinum Trophy mij veel te veel tijd gaat kosten, of dat ik een game 2-3 keer moet uitspelen, dan haal ik hem meestal gewoon niet. Spider-Man 2 is niet zo'n game. Spider-Man 2 is zo'n typische Sony game, zou ik bijna willen zeggen. Dat als je alles doet in de wereld, en misschien moet je een paar kleine extra grappige dingen doen. Eén of twee dingen zou je misschien moeten opzoeken van waar iets is bijvoorbeeld. Maar als je dat eenmaal doet, dan krijg je de Platinum Trophy. Het is een beetje vergelijkbaar met Ghost of Tsushima en met Horizon. Die eigenlijk ook allemaal zo werkten van, hey, doe gewoon alles wat de game wil. Qua sidequest, qua dingetjes op de map. En natuurlijk moet je de story uitspelen. Blablabla. Misschien moet je 1 of 2 extra dingen doen. En dan krijg je daar ook de Platinum. Dus dit is Platinum nummer 12 voor mij. Zoveel heb ik er niet. Maar ik vond het dus wel meer dan de moeite waard om achteraan te gaan. Om daar achteraan te gaan. En meer dan een prima game. Het meest mindblowing van Spider-Man 2 was voor mij, gek genoeg, een hele goede demonstratie van de SD-schijf binnen de PlayStation 5. Want je kan fast travelen. Dat je, hè, net zoals in elke andere open world game, dat je de map opent en je kan naar een andere locatie, kan je erop klikken en dan ga je daarheen. En in deze game is het zo dat je dan die map hebt, je kiest een punt. En dan zoomt hij meteen daarop in en dan ben je er. En dit klinkt zo ontzettend stupid dat ik daarvan onder de indruk ben. Maar ik moest op een gegeven moment, ik zat in 1 hoek van de map en ik moest naar de andere hoek van de map voor een objective. En ik had geen zin om daar op dat moment naartoe te slingeren. Alhoewel het slingeren eigenlijk al gewoon heel erg leuk is. En toen deed ik dat en ik zat echt zo van, wow. Geen fade to black, geen laadscherm, geen cutscene, nee, niks. En ik weet het, de PlayStation 5 bestaat al een tijdje. SD-schijven bestaan al een tijdje. Maar dit was wel een van die weinige momenten. Gewoon de manier hoe het werd uitgevoerd. Dat was wel echt heel vet gedaan hoor. Dat was wel echt heel cool. Dus dat was een mooi technisch dingetje. Mooi gedaan van Insomniac Games. Ja, Spider-Man 2. Hele toffe game. Super tof. Wat ik al, ja, ik heb het al gezegd. Bepaalde dingen had ik graag beter uitgevoerd zien worden. Maar dan ben ik nogmaals aan het mierenneuken, want de kwaliteit van de game is wel weer gewoon. Het is een high quality gaming experience. Dus goed gedaan in Insomniac. Benieuwd naar de toekomst. Alhoewel, we weten ongeveer wat er in de toekomst gaat komen als je een beetje de leaks omtrent Insomniac in de gaten heb gehouden. Maar gek genoeg, ja, het is heel raar. Ik kan nu. Ik bedoel, tuurlijk, we moeten wachten op de sequels. Maar ik ben er nu wel nog wat huiveriger voor geworden. Want, ja, gewoon, er zit meer dan genoeg potentie in. Anyway, ik heb nog een andere game gespeeld. Een game die op het moment van opnemen officieel nog niet uit is. Maar ik heb er al mee mogen klooien, zoals ze dat dan mooi noemen. We hebben een nieuwe Prince of Persia game. Ik kan het bijna niet geloven. Maar het is toch echt zo. Prince of Persia The Lost Crown komt deze week uit. Moment van opnemen. Dit had een game kunnen zijn die de Prince of Persia franchise verder in de afgrond kon duwen. Of het is een game die een nieuwe frisse wind laat waaien door Prince of Persia. Ik ben heel erg team dat laatste. Dus Prince of Persia, The Lost Crown. Mocht je Prince of Persia niet kennen, wat? Het is een ontzettend oude franchise. Origineel gemaakt door een man genaamd Jordan Mechner. Die maakte de eerste game vanaf zijn zolderkamer. Had zijn broer gefilmd. Terwijl die op randjes klom en dat soort dingen. En op basis daarvan maakte hij de animaties. Dat was toen helemaal revolutionair in die oude tijd. We hebben het hier over, ik denk, jaren 80 nog. Eind jaren 80. Moet je nagaan. Goed, er kwam een deel 2. Er kwam een Prince of Persia 3D uiteindelijk, die niet heel goed scoorde. Daarna nam Ubisoft de franchise over. En die kwam in de Zero's met The Sense of Time Trilogy. En dat is denk ik, in die periode piekte Prince of Persia wat betreft populariteit. In 2008 kwam er nog een soort van reboot game. Daar wordt wat gemixt naar gekeken. Die heb ik zelf nooit gespeeld, in alle eerlijkheid. Daarna kwam er nog een game die zich tussen twee Sense of Time games afspeelde. Die brachten ze eigenlijk uit omdat er toen ook een film uit was gekomen van Prince of Persia. Ja, er is een Prince of Persia film. Niet supergoed. Helaas, want het budget hadden ze en ze hadden Jake Gyllenhaal. Maar de film was niet heel goed. En een aantal jaar geleden werd er een Sense of Time remake aangekondigd. Nou, die game zit in een soort van development hell. Het werd gemaakt door een Indiaanse Ubisoft studio. Maar toen die eerste beelden al uitkwamen, en dat was eigenlijk met de aankondiging van de game, toen hadden mensen zoiets van, yo, Sense of Time remake, het idee, heel cool. Hoe dit eruit ziet, oei. Want het zag eruit als een PS3 remaster remake. In plaats van een PS4, toen nog PS4 waardige remake van een game. En kennelijk ging het achter de schermen ook gewoon niet heel prima. Want die studio die van origine dus de remake zou maken, die is van het project afgehaald. En nu is Ubisoft Montreal, de studio die eigenlijk heel veel Ubisoft-projecten doet, is eigenlijk gewoon weer van vooraf aan begonnen, hebben ze gezegd. Dus dat betekent echt dat hetgeen wat ze ook kregen niet goed was. En toen werd daar afgelopen jaar ineens dit project aangekondigd. Prince of Persia, The Lost Crown. En beetje sceptisch toch wel? Aan de ene kant had ik zoiets van, oké, cool, ze gaan dus, het is een Prince of Persia Metroidvania. En een Metroidvania is een vaak een 2D-spel. Waarbij je in een open map terechtkomt. Vaak word je wel gestuurd om bepaalde kanten op te gaan. Sterker nog, heel vaak. Maar dan zijn er altijd wel gangen of deuren of locaties waar je nog niet doorheen kan. Daar moet je bepaalde upgrades voor halen. Nou, dat zijn kenmerken die hebben Metroid games en die hebben velen 2D Castlevania games. Vandaar dat die term Metroidvania eruit kwam. En dus, het is een heel populair, tof genre. Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps zijn een aantal van mijn favorieten. Naast Metroid ook. Metroid Dread op Switch is echt supergoed. Je hebt dan ook nog Hollow Knight en Guacamelee. Je hebt zoveel titels in dit genre. Het is heel erg vet. En dit is dus ook zo'n game. Je speelt als Sargon. Hij is een van de Immortals. Een groep elite soldaten die als taak hebben om de Prince of Persia te beschermen. Dus je speelt een keertje niet als de toekomstige of als de Prince of Persia. Alhoewel, ik heb de game nog niet uitgespeeld. Ik heb geen idee. Maar van waar ik nu ben, ben je een soldaat. En de prins wordt ontvoerd. En die wordt gebracht naar Mount Koth. En dat is een ancient city waarbij tijd en ruimte niet helemaal volgens de traditionele regels gaan. Dus tijdlijnen gaan door elkaar heen. En de sense of time, nou ja, niet letterlijk de sense of time zoals ze zeg maar gepresenteerd werden in Sense of Time Trilogy. Maar er wordt in ieder geval geklooid met tijd. En Sargon is in het begin heel erg in de war. Hij komt alternatieve versies van zichzelf tegen die powers hebben van, huh, hoe kan dat nou? En jij moet dus uiteindelijk toch die prins zien te bevrijden. En daar ook weg te komen uit Mount Koth. With every means necessary. Of use any means necessary. Dus het is een actievolle 2D game. Met heel veel platforming. Met heel veel gevechten. En met abilities ook die je kan unlocken. Zowel vereist als optioneel. Je hebt allerlei optionele powers, optionele perks, optionele skills die je kan unlocken door, ja, monster, als je bijvoorbeeld monsters verslaat of andere soldaten of whatever, dan krijg je punten. En in de wereld kan je allerlei bepaalde punten unlocken. En het is allemaal best wel, ik wil niet zeggen standaard kost, want dat klinkt weer zo beledigend. Maar het is alles wat je van zo'n Metroidvania game verwacht. En de Prince of Persia franchise, dat werkt eigenlijk ontzettend goed met deze formule. Vooral ook omdat ze met het hele platform gebeuren, kunnen ze ook lekker die gekke spiked traps kunnen ze overal neerzetten. Ze kunnen de Sargon in dit geval, kunnen ze heel acrobatisch laten zijn, terwijl het heel makkelijk is om acrobatisch te zijn. En dat is iets wat ze heel erg goed doen. Het animatiewerk is echt heel erg tof. Het combat systeem, dat is ook wat ingewikkelder dan je zou denken. Want als je denkt aan 2D games en combat, dan is dan oké, loop naar een vijand en druk op aanvallen, aanvallen, aanvallen en je bent er. Nee, in dit combat systeem is er echt sprake van dodgen en parryen. Maar als je niet goed parryt, dan kan je daarvoor bestraft worden. Maar vijanden kunnen ook aanvallen blokken. Vijanden kunnen ook dodgen. Vijanden kunnen van een afstand schade doen. Kunnen van dichtbij schade doen. Kunnen daartussen switchen. Kunnen op je afspringen. Er zijn echt wel toffe dingen die met de combat gedaan worden. En dat dan ook weer in combinatie met upgrades die je wel of niet hebt. En wat voor skills equip je. Want je hebt bepaalde abilities en dan kan je er maar twee van meenemen. En al dat soort elementen, dat is echt wel lekker. En het vormt een geheel die, als je vele elementen niet goed uitvoert, dan kan dat leiden tot een frustratische clusterfuck. Van allerlei, gewoon een frustrerende clusterfuck van slecht gedesigne dingen. Maar ik zeg niet dat alles perfect in elkaar zit. Want als het gaat om combat heb je natuurlijk je abilities. Maar level design moet goed zijn. Enemy design moet goed zijn. Ik vind sommige aanvalspatronen minder goed werken dan andere. Als het gaat om hoe de vijanden dit bijvoorbeeld aan jou communiceren. Maar het geheel werkt. En het is in die zin best wel verfrissend. Niet zozeer dat ik zeg, dit is echt een van de beste Metroidvania's ooit. Ik denk dat... Nee, ik denk niet dat we daar gaan komen. Maar het is wel ontzettend lekker. En een van de tofste features die in deze game zit, en dit gaat heel raar klinken, maar een van de tofste dingen die in deze game zit, dat is een screenshot optie. En dan heb ik het niet over letterlijk, ik doe een screenshot en dat JPEG-je wordt opgeslagen op mijn computer. Nee, er is een optie in de game dat je terwijl je ergens bent, dat je daar een memory van kan opslaan. En dat houdt in dat dit ook op de kaart terechtkomt. En dan zie je dus, als je daar overheen gaat met je cursor in de game, dan zie je, dit is wat jij op dat moment zag in de game. Dat is een screenshot, basically. Nou denk je misschien, wauw, Jim, wat een revolutionaire feature. Wat vind je hier nou zo cool aan? Omdat dit zo ontzettend goed past in dat hele Metroidvania gehalte. Dat je op die manier aan jezelf eigenlijk kan aangeven, yo, hier zag ik iets waar ik niet bij kan. Nog. Hè, want zo gaan die games. Je moet bepaalde abilities hebben. En ik wil dit misschien wel onthouden. Want wie weet ligt hier een upgrade. Of wie weet je wel, dat is altijd dat soort dingen. En dit is denk ik een van de betere oplossingen om het op die manier leuk te maken. Wat gek klinkt. Kijk, weet je, in Metroid hebben ze vaak gedaan dat je, hoe heet het? In Metroid hebben ze dan bijvoorbeeld zo'n scan-optie. Dat je dan om je heen scant. En als die scan die een bepaalde radius heeft dan een item ziet, dan wordt die gemarkeerd op jouw map, zeg maar. Maar als je het niet weet en je loopt er langs, dan denk je ook, het zal wel. In Metroid Prime was het ook gewoon, ja, hoor maar geluidjes en hopen dat je er dan maar bij kan. Maar dit is echt heel erg tof. Het is zo'n simpele oplossing, maar het is een hele goede oplossing. En ik vind de stijl wel cool van de game. Ik vind het wel tof. Het is niet Prince of Persia zoals we hem kennen. Het is ook niet de Prince of Persia game die de fans van de franchise misschien hadden gewild. Ik bedoel, had ik liever een Sands of Time remake nu gehad? Sure. Tuurlijk. Maar dit is wel echt gewoon heel lekker dat dit er is. En wat ik al zei, er is echt wel gewoon, ik merk zeg maar aan de game dat dit niet het hoogste budget had. Ik bedoel, ik vind de achtergronden bijvoorbeeld, tuurlijk, ze doen wat het moet doen. Hè? Het ademt een bepaalde sfeer. Maar om nou te zeggen dat dit de hoogste kwaliteit graphics zijn en zo, zeker als je het hebt over Ubisoft, nee. Die overigens de game heeft uitgegeven, want zij zijn de rechthebbers van Prince of Persia. Dus in dat opzicht heb ik het idee dat deze game een iets wat beperkt budget had. En ook qua bepaalde, de animaties in-game zijn heel tof. Maar bij dialogen zijn er bijvoorbeeld gewoon PNG'tjes die tegenover elkaar staan, weet je wel. En er zijn zeker wel cutscenes in de game. En die zijn echt heel tof. En er zijn ook van die vette kill animaties. Als je bepaalde aanvallen parryt, dan kan je de vijand daar heel erg voor bestraffen door dan te parryen. Dat zijn de gele aanvallen. Dan doet Sargon een vette finishing move. En die zien er echt wel cool uit. En ook de stilo daaromheen is heel vet. Maar wat ik al zei, beperkt budget. Maar ik merk wel dat degenen die dit hebben gemaakt, ja, die deden dat wel met een bepaalde passie. Zo van, hey, we gaan Prince of Persia nieuw leven inblazen. En dat doen we gewoon even wat anders dan hoe men het zou verwachten. En wat ik al zei, budget zal niet het allerhoogst zijn geweest. Maar damn it, ze hebben wel hun beste poging gedaan, denk ik. En ik vind het tof. Ik vind het heel erg tof. Het is ook niet, het is ook geen full-priced game. Volgens mij is hij €50 als je hem in de winkel gaat halen op een hoesje. Kan zijn dat je dat misschien iets te heftig vindt qua prijs. Ik weet ook niet hoe lang die is overigens, de game. Ik heb het idee dat je hier wel echt een tiental uurtjes mee zoet kan zijn. Maar ik vind het gewoon cool. Ik vind het tof. Ik vind, wat ik al zei, het geheel werkt. Er zijn genoeg elementen die tof genoeg zijn dat ik merk dat ik met een toffe game te maken heb, laat ik het zo zeggen. En het is wat anders, wat ik al zei. Het is weer eens wat anders. Voor Prince of Persia dan. Kijk, Metroidvania's, daar zijn er genoeg van. Maar ja, de manier hoe ze dit hebben gedaan, I like it. I like it a lot. En raad ik deze game dus aan. Nou ja, ik zou vooral willen zeggen, er is een gratis demo-versie. Althans, op PC weet ik dat er een demo-versie uit te proberen is. doe dat vooral. Probeer die demo eens even. En als je dan denkt, hey, dit speelt wel cool en ik heb niet per se een game nu uit 2024 die ik moet spelen, geef het eens gewoon een poging. Gewoon doe het eens even. Want ik denk dat je daar best wel wat mensen blij mee kan maken. Met name de ontwikkelaars van deze game natuurlijk en Ubisoft. Maar ik vind het cool dat dit soort projecten weer eens kunnen. Weet je wel, laten we niet... Het is een beetje Ubisoft die uit zijn comfortzone stapt. We hebben ook die periode gehad dat Ubisoft met games kwam als Rayman Origins. Een 2D Rayman game. Die eigenlijk meer om een soort van... Ja, dat was continu rennen. Go, zeg maar. Zo zaten die levels in elkaar. Dat was vet. Rayman Legends was een heel erg toffe game. Ze hadden... God, hoe heette die game? Valiant Hearts. Ze hadden... The Last Child? Nee, Child of Light. Zo heette die. Dat waren wat kleinere games. En het was wat anders van Ubisoft. En dat vind ik ook fijn. Ik bedoel, ik ben best wel liefhebber van hun open world shenanigans. Hè, weet je, de Far Cry's, de Assassin's Creed en de Avatar game nu. En dan komt de Star Wars game aan. Het is allemaal cool. Maar het is ook wel lekker om zoiets uit die stal te krijgen. Dus aanrader. Prince of Persia The Last Crown. Ik zit nu ongeveer 5 uur in de game. Dus ik heb nog... By far nog niet alles gezien. Maar het tempo zit er wel lekker in. En dan heb ik het over het tempo qua de upgrades die je krijgt. Want het is al best wel snel dat je... Hè, eerst krijg je echt wel de basics en wordt het verhaal neergezet. En dan krijg je de basics van de combat. Maar het duurt niet heel lang of je krijgt bijvoorbeeld al een pijl en boog. En met die pijl en boog kan je al bepaalde paden weer op. En daarna leer je een air dash. En wat er daarna komt... Weet ik eigenlijk nog niet. Maar er zijn boss fights, er zijn normale vijanden. Er zit ook een stuk in de game dat je in een gevangenis terechtkomt. En je wordt in een cel gegooid als je door een bepaald monster gepakt wordt. En ik dacht eerst, hè, what the fuck? Kut, dus ik moet die guy verslaan zonder geraakt te worden? Shit. Dus ik helemaal mijn best doen om die guy te verslaan. Resurrect die gewoon. En ik, oké, duidelijk. I need to get out. Gewoon vermijd hem. En dat vond ik dan ook wel cool. Ik bedoel, ik leerde het op de hele pijnlijke manier. Moest ik het aanleren. Dat ik gewoon van die guy weg moest rennen. For now. Of dat je hem moet vermijden. Dat kan ook. Maar nee, gewoon tof. Zitten toffe ideeën in. Stijl tof. Grafische stijl cool. Voice acting overigens. Ook goed. Niet op het niveautje tering cringe. Zeg maar, wat ook wel eens een keer fijn is. Nee, gewoon fijn. Fijne game. Aanradertje. Tje, zegt hij dan ook. Wat lullig weer, hè. Oh, man.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Oké, we gaan nog langs het nieuws. Jij en ik. Coming up, een langlopende MOBA die krijgt dit jaar een vervolg. We moeten ons de vraag gaan stellen of Xbox multiplatform gaat en... Een prominente VR-studio sluit zijn deuren al.
Nieuws.
Dus het nieuws van de afgelopen week. Allereerst een showcase. Ja, we krijgen weer een showcase. Yay. Dat is toch wel leuk. Xbox heeft namelijk zijn eerste showcase voor 2024 aangekondigd. Het wordt een nieuwe editie van de Developer Direct. Vorig jaar werd het format geïntroduceerd en daarin zat als highlight de aankondiging en meteen de release, de shadow drop noemen ze dat dan, van Hi-Fi Rush. De games die aan bod komen in de komende presentatie zijn Avowed, de fantasy RPG die wordt gemaakt door Obsidian. Aura History Untold, dat is een Grand Strategy Game. Oftewel, ja... Het is heel erg te vergelijken met Civilization. Omdat het ook door een aantal oud-ontwikkelaars van Civilization gemaakt wordt. Nee. Wordt ook Senua's Saga Hellblade 2... die gaat erin zitten. Dat is de third-person big-budget game door Ninja Theory. Ik noem het altijd Xbox een antwoord op The Last of Us. En als grootste highlight, of althans... Wat we op dit moment het meest interessant vinden. Als ik even voor andere mensen ook mag spreken. Als grootste highlight krijgen we meer informatie omtrent de Indiana Jones game. Die in ontwikkeling is bij Machine Games. Die studio staat alweer bekend om zijn moderne Wolfenstein shooters. Dus Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood en Wolfenstein New Colossus. En ze hebben ook Youngblood gemaakt, helaas. Samen met Arkane. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Zo. Ik kan niet eens meer zeggen. Oei, oei, oei. Fans hebben via domeinnaamregistraties al wel kunnen achterhalen dat de game waarschijnlijk Indiana Jones and the Great Circle gaat heten. Dus we krijgen eindelijk meer info over Indiana Jones. Yay! De game is dus een paar jaar geleden aangekondigd, althans dat er een Indiana Jones game in ontwikkeling was. En het enige wat we van die game tot dusver hebben gezien was alleen de aankondigingsteaser met een tafel met daarop de hoed en de zweep. That's it. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de game. Volgens mij weten we sindsdien ook, althans niet bevestigd officieel. Maar er zijn wel hints gegeven dat de game first person gaat zijn. Dus dat je vanuit een eerste persoons door de ogen van Indiana Jones gaat spelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ik weet niet of dat gaat werken persoonlijk. Het ligt eraan wat voor type game ze gaan maken. Het lijkt me niet dat het een shooter à la Wolfenstein wordt. Dat zou ik wel heel, aan de ene kant grappig vinden, maar aan de ene kant niet passen bij Indiana Jones. En het andere is dat het erop lijkt dat de game Xbox exclusive wordt. Als in Xbox en PC. En dit zou ik wel een opvallende vinden. Want ja, je zou denken dat Lucasfilm en Disney Indiana Jones wel breder zouden willen inzetten. En ik geloof dat deze game al in ontwikkeling was voordat Bethesda werd overgekocht door Xbox. Dus ja. Ja, hoe zit dat dan? Hè? Hoe zit dat dan? Ik heb er mijn twijfels over. Het kan natuurlijk zijn dat de dingen die we in de wandelgangen hebben gehoord, dat die niet helemaal correct zijn. Dus dat het alsnog multiplatform is. Nou ja, we hebben zometeen, ga ik het hebben over redenen waarom we misschien juist wel moeten geloven dat Indiana Jones misschien ook naar bijvoorbeeld PlayStation gaat komen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze van die game gaan maken. En ik vind het tof, want ik denk dat je, ik bedoel, de films van Indiana Jones zijn echt klaar. Echt klaar. Ik bedoel, als de Crystal Skull niet de dood was van Indiana Jones in de bioscoop, dan was de Dial of Destiny dat wel. Ik bedoel, ik vond Dial of Destiny, de laatste Indiana Jones film, niet per se een gedrocht of zo. Maar het had zeker niet de wittiness, de scherpte, ook niet echt de, ja, ook niet echt de set pieces of zo van de originele trilogie van Indiana Jones films. Maar ik denk juist wel dat in een game kan je echt allemaal gekke dingen doen. En kan je natuurlijk ook nog een jongere Indiana Jones hebben. Want ja, hè, je wordt niet beperkt door de leeftijd van een acteur in dit geval. Hoewel ik het aan de ene kant wel heel cool zou vinden als Harrison Ford alsnog de stem gaat doen. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik niet. Ik denk niet dat we daarvan uit moeten gaan, zeg maar. Dus ja, Indiana Jones. Dat is het grote vraagteken. Of eigenlijk het ding waar we ons op moeten verheugen. Ik zag ook al wat mensen online roepen. Oh, maar dan wordt Indiana Jones wordt dan de Shadow Drop. Die gaan ze in één keer releasen. Want ik verwacht wel dat er een game tussen gaat zitten die dan in één keer gedropt wordt. Van hey, deze is nu beschikbaar. Cool, hè? Wat ze eigenlijk ook vorig jaar deden. Maar goed, toen hadden ze ook een volledig nieuwe game hadden ze aangekondigd. Dus het lijstje wat we nu weten zijn games die al wel zijn aangekondigd. Ik denk niet dat Indiana Jones dat gaat zijn. Ik voor ARA, History Untold, daar zie ik wel potentie in dat ze zeggen, oh hé, en deze game is nu beschikbaar. En op Game Pass, want dat komen ze allemaal. Veel plezier ermee. Alleen is ARA History Untold wel meer PC gericht, want dat is een grand strategy game, Civilization. Betekent niet dat het niet werkt op consoles, want er is ook een Civilization op consoles. Maar ik weet trouwens niet of ARA History Untold überhaupt officieel voor Xbox bevestigd is. Untold Xbox? Even kijken hoor, ik ga meteen even Nee, hij is alleen nog maar voor PC bevestigd, zie ik hier. Dus het is een game die uitgebracht wordt door Xbox. En alleen op PC komt. Ik denk dat er later alsnog wel een Xbox-versie gaat komen. Maar interessant is het wel. Maar dat, ja, geeft ook weer aan dat zij ook meer commitment willen hebben. Of dat zij meer committen naar PC. Wat aan zich ook niet een heel gek idee is. Maar ik denk dat dat de beste kandidaat is van de games die we weten dat die geshowcased gaan worden. Als er eentje op dat moment gedropt moet worden, van hier gaan we aan de gang, dan is dat ARA, denk ik. Dan de andere games. Avowed. Nogmaals, dat is de fantasy RPG die wordt gemaakt door Obsidian. Zeg maar, ik vind het een beetje Elder Scrolls vibes hebben. Ik weet dat de developer zelf daar een beetje... Die heeft daar een beetje een weerwoord tegen gegeven. Van nee jongens, het is geen Elder Scrolls game. Het speelt echt wel wat anders. Het is bijvoorbeeld ook geen gigantisch grote open wereld zoals bijvoorbeeld Skyrim dat is. Dus daar moeten we met z'n allen een beetje voorzichtiger mee zijn. Maar ik vind het een beetje die sfeer hebben. Ik hoop dat we daarvan een release date krijgen. En eigenlijk ook van Senua's Saga Hellblade 2. Want inmiddels ben ik klaar met het feit dat ze Senua's Saga Hellblade 2 continu showcasen. Vaak met hele kleine korte trailers en gameplay snippets. En we weten nog steeds niet wanneer die fucking game uitkomt. Alhoewel de laatste trailer die we kregen was helemaal van... Hey, 2024, echt waar, het gaat gebeuren. 2024. Maar kom nou eens in godsnaam een keer met een datum, jongens. Ik ben een beetje klaar met de... ik weet niet. Wat ik al zei, ik noem Senua's Saga... het antwoord van Xbox op The Last of Us. Omdat ze het echt op die manier neerzetten. Wow, dit is cinematic en dit is zo ontzettend goed, jongens. Dit is van deze prestigieuze developer Ninja Theory. Kijk eens hoe goed ze zijn, Ninja Theory. En dan denk ik, oké, eerst die game spelen dan geloven. Weet je? Dus kom dan maar een keer met een datum. Ik hoop dat we dat dus... Een datum en de Indiana Jones game, obviously. Misschien ook wel met een datum, wie weet. En er is natuurlijk ook altijd nog de kans dat er... een verrassing bij komt. Want Hi-Fi Rush kwam ook uit het niets. Vorig jaar dan. Dus komt er ineens een andere studio tevoorschijn die zegt... Hey, wij hebben dit gemaakt en het is now available. Wauw. Zou kunnen. We moeten het afwachten. Op het moment van opnemen, aanstaande donderdag 18 januari... Dan komt deze Developer Direct. En ga ik het in de volgende podcast hebben over wat in die Developer Direct zat. Oh ja, zeker. Heel veel Indiana Jones gelul heb ik voorspel ik. Maar dat is alleen maar leuk. Oké, we moeten het nog wat meer over Xbox gaan hebben. Want dit is een gerucht. Moet ik er even bij zeggen. Dit is niet official confirmed. Maar het is wel interessant genoeg om het er alsnog over te hebben. Er gaan namelijk geruchten rond dat Xbox naar mogelijkheden kijkt... om eerdere exclusieve titels naar PlayStation 5 dan wel Nintendo Switch te brengen. Volgens journalist Steven Totillo heeft hij een bron binnen Xbox... die beweert dat Sea of Thieves mogelijk naar PlayStation 5 komt. De free-to-play piratengame kwam van origine in 2018 uit voor Xbox en PC. De game heeft vele updates en uitbreidingen gekregen en is een van de populairste games voor Xbox Game Studios. Sea of Thieves. Ik heb de game gereviewd toen die uitkwam. Dat is inmiddels een tijd geleden. 5 jaar geleden. Wauw, tijd vliegt. Holy shit. Ik vond het toen echt tering saai. Er was helemaal niks te doen in dat Sea of Thieves. Maar ik heb me laten vertellen dat dat inmiddels echt wel andere koek is en... dat er echt heel veel te doen is in Sea of Thieves. Ze hebben die Pirates of the Caribbean uitbreiding hebben ze gehad. Er is een hele storyline omtrent Monkey Island zit erin. Dus er is echt wel... Het is substantieel. En mensen hebben er echt plezier aan. En het wordt nog steeds veel gespeeld. Dus wat dat betreft doen ze het goed. En zou ook zeker passen op PlayStation 5. Denk ik. Goed. Een ander soortgelijk gerucht... Dat gaat over het eerder genoemde Hi-Fi Rush. De 3D-platformer met ritme-elementen. Die is dan weer gemaakt door Tango Gameworks. En Tango Gameworks heeft naast Hi-Fi Rush ook twee games in de Evil Within franchise gemaakt. Ja, ze hebben het ook gespeeld, ga ik even vanuit. Maar ze hebben het ook gemaakt. Deze game die zou zijn weg vinden niet per se naar PlayStation. Nog niet. Maar de geruchten gaan over een Nintendo Switch-versie. Voor Hi-Fi Rush. Mochten deze berichten waar zijn, dus Hi-Fi Rush naar Nintendo Switch en Sea of Thieves naar PlayStation 5, dan is dat opvallend te noemen, aangezien dit dus beide exclusieve games zijn die nu op Xbox en PC te spelen zijn. Ook beide via Game Pass overigens. Eerder werd wel bekend dat de Xbox Series console slechts 7 miljoen keer verkocht is. Of het zijn consoles. 7 miljoen keer verkocht zijn. In het afgelopen jaar tegenover 22 miljoen exemplaren van de PlayStation 5. Daarmee bedoel ik te zeggen... true, de PS5 is echt immens populair. Opvallend populair. Xbox doet het niet lekker. De console. En dit zijn overigens ook cijfers die we moeten pakken vanuit analisten en vanuit retailers die her en der wat informatie vrijgeven. Want Xbox geeft zelf geen cijfers meer als het gaat om hoeveel consoles hebben verkocht of hoeveel games hebben verkocht. Het enige wat ze nu nog zeggen is, hey, deze game heeft zoveel miljoen spelers bereikt. Omdat ze natuurlijk met Game Pass te maken hebben. Ze willen ook dat Game Pass een grote rol speelt wat dat betreft. Dus zou dat een rol kunnen spelen? Je zou bijna denken van wel. Ik denk ook dat de overname van Activision Blizzard hier een rol in speelt. Want, laat ik het zo zeggen. Xbox is nu in de positie dat zij een juridische deal hebben gesloten met een aantal partijen om Call of Duty ook naar PlayStation en naar het nieuwe Nintendo platform te brengen. Ik denk niet dat ze daadwerkelijk gaan proberen om Call of Duty naar Nintendo Switch te porten. Dat wordt de opvolger van de Switch. En dat gaat vanaf dit jaar in. Ik verwacht ook dat we dit jaar een nieuwe Nintendo hardware krijgen, maar dat gesprek voeren we wel als daar een officieel woord van komt. Misschien wel binnen nu en een maand gaat gebeuren. Anyway, waar wilde ik heen? Oh ja, Call of Duty gaat sowieso naar meerdere platforms. En Xbox heeft altijd gezegd dat legacy games, of games die een legacy hebben op een ander platform, dat die op dat platform zullen blijven verschijnen. En wat betekent dat? Ja, dat is weer anders per situatie. Voorbeeld. Men verwacht dat de Elder Scrolls 6, dat die game exclusief naar Xbox en PC komt. Voor nu. Dat zijn nu de plannen, althans. Denkt men. Maar, dan komt Bethesda met een remaster van Quake 2. En die komt dan wel weer naar PlayStation en naar Switch. Dus wat is je deal? En het is nog allemaal... Kijk, Starfield is een nieuwe IP. Dus je zou kunnen zeggen, oké, weet je, dat is een nieuwe IP. En het is logisch dat die naar Xbox komt en naar PC exclusive. Hetzelfde geldt voor Redfall. Het is een nieuwe IP. Ze dachten trouwens dat het goed ging doen. Is uiteindelijk niet gebleken, maar hè, dat... Xbox ging er soort van vanuit dat die game wel van hoge kwaliteit was. Dus dat klinkt logisch. Maar hoe is dat straks als id Software bijvoorbeeld met een nieuwe Doom komt? Of met een Quake reboot, remake, weet ik veel. Wordt die dan ook exclusive? Of gaan ze dan toch overstag en gaan ze multiplatform? Zeker nu met dat hele Call of Duty gebeuren... Het schijnt zo te zijn dat Bethesda best wel gefrustreerd was daarover. Dat ze zoiets hadden van, ja, hallo, wij moeten Starfield exclusief houden. Dus komt er minder geld in het laadje. Maar ondertussen mag Call of Duty wel gewoon overal naartoe. En tuurlijk, Call of Duty is de grotere franchise, bla 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 bla. Maar hoe zit dat dan? Hè? Wat nou als... Xbox uiteindelijk besluit om een nieuwe Spyro te maken bijvoorbeeld. Of een nieuwe Crash Bandicoot. Die heeft duidelijk een legacy op PlayStation. En inmiddels ook op Nintendo. Gaan die dan exclusief worden? Of gaan die... En dat zijn vraagtekens die in deze kwestie ineens heel belangrijk zijn. Want als Xbox bereid is om Hi-Fi Rush en Sea of Thieves naar andere platforms te brengen, dan kunnen we er eigenlijk gewoon van uitgaan dat sequels op games die al op PlayStation dan wel Nintendo te vinden zijn, ook daar naartoe gaan. Maar is dat ook zo? Want ook het feit dat ze nog steeds vaag blijven doen over Marvel's Blade. Die Blade game. Kijk, als ik Xbox was, zou ik zeggen, Wij gaan, hallo, die houden wij exclusief. Jullie hebben Spider-Man en jullie hebben Wolverine, PlayStation. Die blijft exclusief. Komt natuurlijk ook op de nu naar PC, maar ik heb het dan over console exclusief in dit geval. Dan zou ik als Xbox zeggen, wij houden Blade. We pakken wat we pakken kunnen. Maar dan heb je weer te maken met Marvel. Dat is weer een hele andere rechte kwestie. Het is ingewikkeld, is wat ik wil zeggen. Ik hoop gewoon dat we daar snel duidelijkheid over krijgen. Krijgen we dat bijvoorbeeld bij die Developer Direct? Dat denk ik niet. Dat is wel echt een Xbox-ding. Maar het zou wel echt een grote stap zijn. Een belangrijke stap. Als Hi-Fi Rush en Sea of Thieves naar andere platforms gaan. En dat zou dan nog meer aangeven dat Xbox één strategie heeft op dit moment. En dat is Game Pass. Of dat Xbox langzaam maar zeker gaat richting meer een uitgeversgroep dan een consolehouder. De Xbox als platform zal blijven bestaan. Daar zijn er, ik denk dat de potentie daarin nog steeds heel groot is. Microsoft houdt van eigen hardware, hè, in combinatie met hun software. Maar dat niet meer het hoofddoel is. Dat zou kunnen. Zou kunnen. Maar voordat we dat soort conclusies moeten kunnen trekken, moet dit eerst echt gaan gebeuren. Dus daar gaan we op wachten. Ik vind het wel spannend. Wel spannend. Want dat zou zomaar heel erg grote gevolgen kunnen hebben. Oké, nog twee nieuwtjes. De Multiplayer Online Battle Arena, beter bekend als een MOBA. Smite, die krijgt een vervolg. Dit heeft de studio achter Smite aangekondigd. Ze heette Hi-Rez Studios. En het heette Smite 2. Ja, zo simpel is het. De originele Smite die kwam uit in 2014 en viel toen de tijd op omdat het een van de eerste games was in het MOBA-genre die gespeeld werd vanuit het derde persoons perspectief. Daar waar de meeste isometrisch zijn of top-down, zoals League of Legends, Dota 2 en Heroes of the Storm. Smite 2, zoals het vervolg dus heet, dat lijkt vooral een grafische update te zijn en een beetje een reset als het gaat om skins en heroes of gods in dit geval. Je speelt als goden in Smite. De game die gaat draaien op Unreal Engine 5 en komt naar PC, PlayStation 5 en de Xbox Series consoles. In de lente gaat er een alpha-test plaatsvinden waar spelers zich nu voor kunnen inschrijven. Ja, altijd opvallend als een langlopende game zoals Smite, die dus al bijna tien jaar online is, een vervolg krijgt. Overigens, als je een Smite-speler bent en je vraagt je af, komen al mijn skins en dergelijke, gaan die over? Nee. Volgens mij had een developer iets gezegd in de trant van, hey, als wij alle skins zouden willen porten nu naar Smite 2, dan kost dat ons iets van 200 jaar of zo. Dat is wel echt zwaar overdreven. Maar de game gaat in ieder geval lanceren met 25 speelbare gods en wat skin variaties. En dat zal weer free-to-play zijn en whatever. Ik ben niet echt echt enthousiast hierover. En dat komt omdat ik de originele Smite niet zo interessant vond. Het zou juist een beetje, in principe zou ik het tof moeten vinden, Smite. Waar het niet. Hoe ga ik dit uitleggen? Kijk, in League of Legends en Dota en Heroes of the Storm kan je heel duidelijk zien wat er gebeurt, omdat je dat perspectief hebt. Je kijkt op de map, je kijkt naar de characters en je ziet characters aankomen en dat soort dingen. En het is een beetje alsof Smite letterlijk gewoon League of Legends is, maar dan met de camera achter je character. En ik heb het altijd heel houterig gevonden qua gameplay. Dus ik had zoiets van, ja, ik had net zo goed vanaf boven een minion aan kunnen klikken en dan heb je dezelfde feedback als dat ik het hier nu in Smite heb. Maar als je dicht bij de actie bent, dan wil je daar ook wat meer extra, snap je, wat extra input, wat extra interactie en zo. Het is gewoon, nee, ik vond het niet lekker spelen in ieder geval. En als ik de beelden bekijk van wat er dan nu is van Smite 2. En hè, het is allemaal pre-alpha beeld. En we mogen er nog niet helemaal. Hè, het is not final. En dat soort shit staat ook in de trailovers. Maar als ik er naar kijk, ja, dan zie ik gewoon letterlijk Smite 1. Met een grafische update. Weet je wel? En het, de feeling van wat ik zie lijkt er nog niet in te zitten. Maar goed, dat is dus iemand die Smite heeft geprobeerd, het niet echt voelde en het daarna ook weer heeft weggelegd. Smite 2 komt eraan. En ik weet niet of het gaat lukken om dit jaar al voor iedereen te releasen. Zou toch wel mooi zijn. Of in ieder geval een beta, een open beta aan het eind van het jaar. Dat zou moeten lukken, denk ik. Lijkt me. Laatste nieuwtje van deze week is iets wat treurig nieuws. Altijd treurig als mensen hun baan verliezen. En dat is hier zeker het geval. Ontwikkelstudio First Contact Entertainment heeft zijn deuren namelijk gesloten. Liefhebbers van PlayStation VR die kunnen deze ontwikkelaar vooral kennen van de game Firewall Zero Hour, die in 2018 uitkwam op de originele PlayStation VR. Een vervolg, Firewall Ultra, kwam afgelopen jaar uit op PlayStation VR 2. In een statement laat de studio weten dat ze na 8 jaar de deuren moeten sluiten omdat er vanuit de industrie te weinig support is voor virtual reality. Ze hinten in het statement vooral dat het maken van AAA-titels voor VR zeer riskant is. Gezien de stilte omtrent PSVR 2 kunnen we er ook van uitgaan dat Firewall Ultra niet genoeg heeft verkocht om nog door te kunnen gaan met het ontwikkelen van een eventuele nieuwe game. Ja, ik vond dit heel. Ik vond dit bericht heel erg een bevestiging van wat ik al een tijd denk. En dat is dat VR echt een niche van een niche van een niche is. En dat, ik weet niet waarom, maar kennelijk zijn er mensen die er bereid zijn om er tantoveel geld in te pompen. En er zijn ook mensen op deze aardkloot die echt denken dat VR de toekomst is en dat VR echt al huge is en dat VR en hè, tuurlijk, er zijn miljoenen gebruikers van VR, maar mainstream is het nog lang niet. En als een game, als Firewall Ultra, ik weet niet wat de kwaliteit is van een game overigens, maar hè, dit is een game uitgebracht, ook door PlayStation. Dit is een PlayStation Studios game. Het werd uitgebracht voor PSVR 2. En het doet niks. En nog geen jaar nadat die game uit is gekomen, moet de studio al sluiten. Ai. Weet je? Het is gewoon geen goed teken van hoe het gaat met de VR-kant van de gaming-industrie. En dan niet alleen maar de VR-kant, maar vooral de PlayStation VR 2-kant. Want het is zo fucking stil omtrent PSVR 2. Ja, we hebben een Resident Evil gehad. We hebben Synapse gehad. Bij launch hebben we Horizon gehad. Een Horizon VR game. Maar, what the fuck? Ja, gewoon. Het is zo stil geweest omtrent PSVR 2. Ik denk echt dat het ding belachelijk slecht verkocht is. Dat daardoor ook automatisch alle games slecht verkocht zijn. Oei. Niet goed. Nee. En dat vind ik. Oh, sorry. Ik kwam even een boertje naar boven. En dat vind ik treurig. Dat vind ik oprecht treurig. Want ik denk dat VR een heel tof alternatief is voor het meemaken van een game. Er zijn ook een aantal echt wel hele toffe VR-games. Ik hoor over heel veel mensen dat. Of van een aantal mensen heb ik gehoord dat Asgard's. Hoe heet die? Asgard's Wrath 2. Dat echt gewoon echt fantastisch is. Maar ja, daar ga je al. Die is dan weer exclusive voor de Meta Quest. Weet je al? Die kan je niet eens spelen op PSVR 2. Want daar zijn mensen ook al met elkaar aan het fucking concurreren. Je hebt PSVR 2 exclusives. Je hebt Meta Quest exclusives. What the fuck, man? Gewoon die fucking shit spelen. Jezus. En heel eerlijk, ik denk op dit moment dat de Meta Quest 3 een veel interessantere optie is. Je hoeft geen console te hebben, het is gewoon apart van elkaar. Maar goed, dat zeg ik als iemand die vrij weinig ervaring heeft met VR. Ik heb een PSVR 1, heb ik. Die zit in de doos weer, want ik gebruikte het niet heel veel meer. Ik weet dat PSVR 1 ook toen het uitkwam al verouderde tech was. Ik bedoel, het gebruikte de fucking PlayStation 3 Move controllers. En het gebruikte een camera die eigenlijk alleen maar bedoeld was. Hè, zodat je kon streamen. En een aantal games maakten daar klein gebruik van. Maar het was helemaal niet bedoeld als een soort van extra ding om met VR dingen mee te doen. Oh ja, ofwel. En, nou, ik denk het niet. Maar, whatever. Dus het werkte gewoon niet heel lekker. Het was een soort van... Het was een goede eerste VR-headset om te hebben, laat ik het zo zeggen. The only way to go is up, zeg maar, van de PSVR 1. Maar het is gewoon... Als ik dit dan lees... Ja, nee, AAA VR, dat is gewoon niet... Financieel gewoon niet te doen. En dan vraag je je toch af, zit er dan nog wat toekomst in? Dat moeten we ons maar gaan afvragen. Ik ben namelijk zo ontzettend benieuwd hoe Meta het nu doet. Hoe doet de Meta Quest het? Weten we dat al? How many Meta Quest have been sold in 2023? Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. Even kijken hoor. Dit is een bericht van 29 november. Even kijken hoor. Black Friday. Bla 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 bla. Oké, ik kan het niet vinden. Fuck it. Even kijken hoor. How many Meta Quests have been sold? Ik ga de Google search even iets versimpelen. Meta has sold nearly 20 million Quest headsets. Staat hier. En dit is van vorig jaar maart. 20 miljoen. En aangezien het Quest headsets zijn, gaat het om Meta Quest 1 en Meta Quest 2. Niet slecht. Not bad. Dat is wel echt goed. Maar hoeveel games worden er verkocht op die Meta Quest headsets? Gebruiken mensen dat ding nog? Dat is de vraag. Hè? De Wii, is een raar voorbeeld misschien dit, maar de Wii is 100 miljoen keer verkocht. Maar het aantal games wat daarop verkocht werd, was voor veel mensen belachelijk laag. Heel veel Wii's gingen namelijk gewoon stofhappen nadat er Wii Sports op werd gespeeld en misschien 1 of 2 games erbij. Ik was dan wel een van die gamers die er wel gewoon continu games op speelden. Maar, en met mij vele anderen. Maar dat waren niet 100 miljoen anderen. Dat waren... Nou, we kunnen makkelijk zeggen door de helft. 50 miljoen anderen. Ik denk dat echt ontzettend veel Wii's gewoon. Alleen maar Wii Sports en that's it. Misschien Wii Fit. Yeah. En that's it. Ik vraag me af hoe dat is bij de Meta Quest. Ik denk namelijk dat de Meta Quest in een soortgelijke situatie zit. Dat mensen de Meta Quest gebruiken voor 1 of 2 apps. Hè? Beat Saber is dan een obvious one. En dan misschien 1 of 2 games erbij. En dat ze voor de rest niks, geen games kopen in ieder geval. En dat is ook slecht nieuws. Kijk, PSVR 2 is volledig gericht op gaming. Dus iemand die een PSVR 2 haalt, lijkt me dat hij meerdere games ook koopt voor dat ding. Maar ja, dat is het probleem. Dan moet je wel met games komen. En moet je en dan moeten die games ook enigszins succesvol zijn. Anders sluiten developers hun fucking deuren. Ja, het gaat niet goed met VR. Is wat ik hieruit concludeer. Goed, tot zover het nieuws van de afgelopen week. En ook tot zover deze aflevering bijna dan van de Gamer Geeks podcast. Ja, mailen kan je natuurlijk altijd doen. Hè? Kan een mailtje sturen.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Dat kan altijd. En als je ergens op kan commenten, bijvoorbeeld in Spotify of op YouTube, dan heb ik ook weer een leuke vraag van de week voor je. Welke Xbox exclusive zou nu multiplatform moeten gaan? Volgens jou, als jij er nu eentje kan kiezen, welke game zou jij dan kiezen om naar PlayStation en eventueel naar Nintendo Switch te komen? Halo? Vraagteken? Bijvoorbeeld. Of toch Sea of Thieves? Of een andere Xbox exclusive? Starfield misschien wel? Nou, laat weten welke Xbox exclusive jij graag op andere platforms zou willen zien. En dan wil ik je heel graag nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Dit was aflevering nummer 239 van de Gaming Geeks podcast. Nogmaals, bedankt. Leuk dat je er weer bij was. En heel graag tot een volgende keer.